Oké, vandaag duiken we in een onderwerp dat je vast wel kent, vitamine C, maar misschien vanuit een heel andere hoek, de link met hart- en vaatziekten.
Klopt.
Want het fascinerende aan de documenten die je ons hebt gegeven, is dat ze een, nou ja, best radicale vraag opwerpen.
Ja, dat kun je wel zeggen.
We focussen ons massaal op cholesterol, hè? Maar wat als het echte probleem, de kern, eigenlijk ligt bij verzwakte bloedvaten? Door een tekort aan vitamine C.
Precies. En dat idee gaat nog verder.
Vertel.
Dat die plakvorming, weet je wel, die aderverkalking die we zo vrezen, dat eigenlijk een poging is van ons lichaam.
Een poging?
Ja, om die zwakke plekken te repareren. Een soort noodverband.
Oké, dat is een heel ander perspectief.
Dat is de kern van die alternatieve visie, ja. En die komt prominent naar voren in het materiaal. Het startpunt is al best opmerkelijk.
Namelijk?
Wij mensen, wij kunnen zelf geen vitamine C aanmaken.
Nee. Dat klopt.
In tegenstelling tot de meeste dieren.
Ja.
Die produceren het vaak in enorme hoeveelheden. Soms grammen per dag.
Grammen? Wauw. En wij zitten op?
Onze aanbevolen dagelijkse hoeveelheid, die is maar 75 milligram in Nederland, 110 in België.
Een schijntje vergeleken met die dieren.
Precies. En de vraag die de bronnen dus stellen is dat wel genoeg voor echt optimale gezondheid? Of is het net genoeg om scheurbuik te voorkomen?
Ja, dat is het klassieke doel van de RDI, toch? Scheurbuik voorkomen.
Inderdaad. En dan de vervolgvraag. Is er een link met het feit dat die dieren veel minder last lijken te hebben van aderverkalking?
Interessante gedachte. Laten we die even vasthouden. Voordat we daar dieper op ingaan, misschien toch even kort de basis.
Goed idee.
Waar hebben we vitamine C sowieso voor nodig? Want het doet best veel, toch?
Absoluut. Cruciaal voor wondheling bijvoorbeeld, ons zenuwstelsel. En heel relevant hier de aanmaak van collageen.
Collageen, ja. Dat is dat eiwit voor de stevigheid.
Precies. Het hoofdbestanddeel van bindweefsel, dus ook van de wanden van onze bloedvaten. Het geeft ze structuur en stevigheid.
En het is ook een antioxidant, las ik.
Een hele belangrijke. Beschermt onze cellen tegen schade. Helpt ook vitamine E weer te recyclen. Een andere belangrijke antioxidant. Het materiaal noemt dat het bij meer dan 300 processen betrokken is.
300? Dat is nogal wat.
En omdat we het dus niet zelf maken en niet echt kunnen opslaan,
moeten we het elke dag binnenkrijgen.
Precies. Dagelijkse inname is essentieel.
Oké. En die stevigheid van die bloedvaten, daar noemde je collageen, dat is dus echt een kernpunt?
Ja. Vooral de binnenbekleding, het endotheel, dat is maar één cellaagje dik, hè? Heel kwetsbaar.
Eén laagje maar.
Ja. En daar begint de ellende vaak bij hart- en vaatziektes. Vitamine C is dus de sleutel voor sterk collageen. En sterk collageen betekent sterke, veerkrachtige vaten. Er wordt een cardioloog geciteerd, Roderick Kraaienhagen.
Ja.
Die zegt, komt er geen ontsteking in het endotheel, dan ontstaat er ook geen aderverkalking.
Zo, dat legt de focus wel direct op die vaatwand zelf. En niet alleen op wat erin circuleert.
Precies.
Oké, die basis is helder. Maar goed, wat zegt dan het meer, laten we zeggen, gangbare onderzoek dat ook in je documenten staat? Over de rol van vitamine C bij de functie van die bloedvaten, specifiek dat endotheel.
Nou, er is best wat onderzoek naar gedaan, hoor. Het materiaal noemt bijvoorbeeld een analyse van 44 studies.
Oké, 44? Dat is een behoorlijk aantal.
Ja, gepubliceerd door de European Atherosclerosis Society. En die lieten zien dat een dagelijkse inname van 500 milligram vitamine C of meer.
500 milligram.
Ja, dus duidelijk meer dan die RDI. Dat de functie van het endotheel significant verbetert.
Bij wie dan specifiek?
Bij mensen die al risicofactoren hebben. Denk aan bestaande aderverkalking of hartfalen of diabetes.
Ah, oké.
De onderzoekers noemden het zelfs een nuttige voedingsinterventie. Een Amerikaanse cardioloog, Joel Kahn, die wordt ook genoemd, die suggereert zelfs grammen per dag. Net als die dieren.
Dus ook vanuit de meer reguliere hoek komen er signalen voor hogere doseringen dan de RDI.
Zeker voor specifieke groepen of doelen, ja. En er wordt ook een link gelegd met beroertes.
Ja, dat stond er ook in. Hoe zit dat?
Ruim 200.000 deelnemers. Gepubliceerd in een tijdschrift van de American Heart Association. Die vond een verband.
Tussen
hogere vitamine C-inname of hogere vitamine C-spiegels in het bloed en een lager risico op beroertes.
lager risico op beroerte, dat is belangrijk nieuws.
Zeker. De onderzoekers zijn wel voorzichtig, hè? Ze zeggen, het kan ook samenhangen met een algemeen gezondere levensstijl. Mensen die veel vitamine C binnenkrijgen via voeding, eten vaak sowieso gezonder, bewegen meer.
Logisch, die nuance. Maar de associatie is er wel.
De associatie is duidelijk. En als je bedenkt hoeveel mensen een beroerte of TIA krijgen, de bronnen noemen bijna 500.000 in Nederland in 2017, dan is elke factor die het risico kan verlagen, hoe klein ook, relevant.
Absoluut. En zijn er ook concrete cijfers? Want dat maakt het vaak wat tastbaarder, vind ik. Hoe sterk is dat verband dan?
Ja, die worden ook genoemd. Cijfers aangehaald door professor Michael Eskin. En die laten echt een dosis-responsverband zien, zeg maar.
Oké.
Hoe hoger je vitamine C-concentratie in het bloed, dat meten ze dan in micromol per liter, hoe lager je risico.
Bijvoorbeeld?
Nou, bij mensen met spiegels rond de 60 micromol per liter was de kans op hart- en vaatziekte 13% lager dan bij mensen die rond de 28 zaten.
13%?
En voor aderverkalking was het verschil nog groter. 44% minder kans bij 44 micromol vergeleken met die 28.
44%, dat is fors.
Ja. En Japans onderzoek specifiek naar beroektes bevestigt dat beeld. Daar zag je 41% lagere kans bij spiegels boven de 60 vergeleken met onder de 40 micromol.
Dus verschillende studies, verschillende uitkomstmaten, maar wel een consistente richting. Meer vitamine C in het bloed lijkt samen te hangen met een gezonder hart- en vaatstelsel. Behoorlijk interessant beeld te schetsen. Zien we dit soort inzichten dan ook al terug in de medische praktijk volgens de bronnen? Wordt er iets mee gedaan?
Ja, mondjesmaat zie je dat wel. Het Amsterdam UMC bijvoorbeeld, die onderzochten het effect van hoge dosis vitamine C via infuus direct na een hartstilstand.
Oké, waarom dan?
Het idee is dat er dan een enorme oxidatieve stress ontstaat. Schade door zuurstofradicalen, zeg maar. En dat put de vitamine C-voorraad in het lichaam compleet uit. Patiënten hebben dan vaak hele lage spiegels.
Ah.
Dus door het direct via infuus aan te vullen, hopen ze die schade te beperken. Professor Oudenons, die was daarbij betrokken, die wordt geciteerd over de mogelijke enorme antioxidante effecten.
Klinkt logisch. En er was nog een voorbeeld, toch? Bij sepsis?
Ja, bloedvergiftiging. Het Radboudum C gebruikt hoge doses vitamine C daarbij. Geïnspireerd door opvallende resultaten uit de VS. Daar zagen ze dat de sterfte bij sepsispatiënten met 40% daalde na behandeling met onder andere hoge doses vitamine C.
40%?
Ja, een absolute risicoreductie. Professor Van der Hoeven van het Radboud wordt geciteerd in de documenten. Ook hier daalde de sterfte radicaal.
Wauw.
Ze snappen het precieze mechanisme nog niet helemaal, zeggen ze erbij. Maar het toont wel aan dat vitamine C, zeker in hoge doseringen en direct in de bloedbaan, echt krachtige effecten kan hebben in acute, levensbedreigende situaties.
Heftig. En dan is er natuurlijk nog de link met voeding. Professor Jaap Seidel wordt genoemd.
Ja, die tweette in 2016 al over Deens onderzoek. Bijna 100.000 mensen gevolgd en wat week.
Nou.
De groep die het meeste fruit en groente at, had 15% minder kans op hart- en vaatziekten en zelfs 20% lager risico op vroegtijdig overlijden in het algemeen. Seidel suggereerde dat vitamine C daar mogelijk een rol in speelt.
Logisch, want fruit en groente zijn dé bronnen.
Precies, dus dat ondersteunt het idee dat een vitamine C-rijke leefstijl gunstig is.
Oké, dus dat is de, laten we zeggen, meer geaccepteerde kant van het verhaal. Vitamine C als ondersteuning voor de vaatfunctie, als antioxidant via voeding en mogelijk therapeutisch in hoge doses bij acute problemen.
Ja, dat dekt de lading wel zo'n beetje.
Maar nu terug naar die toch wel radicale theorie die je in het begin noemde en die uitgebreid in je bronnen staat, dat aderverkalking eigenlijk een gevolg is van vitamine C tekort.
Ja, laten we daar eens dieper induiken.
Waar komt dat idee oorspronkelijk vandaan?
Dat is veel ouder dan je misschien denkt. Het materiaal wijst naar het werk van een Canadese arts, Dr. Christopher Willis, al in de jaren 50.
Jaren 50?
Ja. Hij deed veel autopsies en observeerde dat plaques, die verkalkingen, vaak ontstonden op specifieke plekken in de bloedvaten.
Welke plekken dan?
Plekken met veel mechanische stress. Denk aan vertakkingen, bochten, plekken waar het hart flink pompt. En zijn hypothese was, dit zijn geen willekeurige ophopingen.
Maar?
Een reactie op lokale zwakte in de vaatwand. En die zwakte werd volgens hem veroorzaakt door een plaatselijk tekort aan vitamine C.
Een plaatselijk tekort? Hoe kan dat?
Nou ja, op die stressplekken is de slijtage hoger, dus ook de behoefte aan reparatie en dus aan vitamine C voor collageenvorming. Is er systemisch al niet overdreven veel C, dan ontstaat juist daar een tekort.
Oké. En die plak was dan?
Een soort natuurlijke pleister, zo noemde hij het. Het lichaam probeert een dreigende breuk of scheur in die verzwakte wand te voorkomen door er een beschermende laag op aan te brengen, van cholesterol, calcium, dat soort dingen.
Een pleister, wauw. Dat is echt een totaal ander perspectief. Dus niet de oorzaak van het probleem, maar een symptoom van iets diepers. Een soort noodmaatregel.
Precies, een overlevingsmechanisme. Maar dan eentje dat op de lange termijn zelf problemen veroorzaakt. Willis testte dit ook bij cavia's.
Cavia's? Waarom cavia's?
Omdat die, net als wij en een paar andere soorten zoals mensapen, zelf geen vitamine C kunnen aanmaken. De meeste dieren wel.
Ah, juist. En?
Gaf je die cavia's te weinig vitamine C, dan ontwikkelden ze lasies in hun bloedvaten die sprekend leken op de vroege stadia van aderverkalking bij mensen.
Echt waar?
Ja. Hij geloofde dus dat stress, of dat nu een infectie is, toxische stoffen of die mechanische druk, de lokale behoefte aan vitamine C verhoogt. Is er dan niet genoeg voorhanden?
Dan bezwakt de vaatwand lokaal.
En start het lichaam dat reparatieproces met plakvorming.
Fascinerend. En dit idee dat werd later opgepakt door Linus Pauling, de bekende wetenschapper.
Ja, Linus Pauling, tweevoudig Nobelprijswinnaar. En zijn collega Dr. Matthias Rath, die bouwden hierop voort in de jaren 80 en 90.
En wat was hun bijdrage?
Zij kwamen met een nog fundamentelere stelling die uitgebreid in het materiaal beschreven staat. Hun idee, aderverkalking, is in essentie een overlevingsmechanisme.
Een overlevingsmechanisme.
Ja, dat evolutionair ontstond nadat onze voorouders, de mensenapen, het vermogen verloren om zelf vitamine C aan te maken. Miljoenen jaren geleden was dat.
Oké, en wat is dan het mechanisme?
Volgens hen is aderverkalking een symptoom van een chronisch, laaggradig vitamine C tekort. Een soort permanente pre-scheurbuik, noemden ze het.
Pre-scheurbuik.
Ja, niet genoeg om acute scheurbuik te krijgen, maar wel te weinig voor optimale sterkte van het bindweefsel en dus van de bloedvaten. Die worden daardoor instabiel, zwak, vooral op die stressplekken.
En het lichaam reageert dan?
Door reparatiemateriaal op die zwakke plekken af te zetten. En wat is dat reparatiemateriaal? Vooral cholesterol en een heel specifieke plakkerige variant daarvan. Lipoproteïne A, afgekort LPA.
Wacht even, LPA, die naam viel eerder al even. Wat is dat precies en waarom is dat zo belangrijk in deze theorie?
LPA is een soort lipoproteïne, een vet eiwitdeeltje dat cholesterol vervoert in het bloed. Het lijkt qua structuur sterk op LDL, het slechte cholesterol. Maar het heeft een extra eiwit eraan vastgeplakt, apolipoproteïne A. En dat maakt het extreem plakkerig.
Plakkerig?
Ja, het hecht zich heel makkelijk aan de vaatwand, vooral op beschadigde plekken. En wat is nu het opvallende? Mensen hebben LPA, maar de meeste dieren die zelf vitamine C maken, hebben het nauwelijks of niet.
Aha, dat is een cruciaal verschil.
Precies. En Pauling en Rath deden in 1990 een baanbrekende ontdekking, weer bij cavia's.
Vertel.
Ze gaven één groep cavia's een dieet volledig zonder vitamine C. Wat gebeurde er? Hun LPA-niveau in het bloed schoot omhoog en er vormden zich overal plaks in hun aders. Ze kregen dus aderverkalking.
Oké, duidelijk. En de andere groep?
De andere groep kreeg wel vitamine C. En niet zomaar een beetje, maar een dosis die vergelijkbaar zou zijn met enkele grammen per dag voor een mens. En bij hen?
Geen plaks?
Geen plaks, brandschone aders en hun LPA-niveau blijft laag.
Dus de link was glashelder. Geen vitamine C, dan stijgt LPA en krijg je plaks. Wel voldoende vitamine C, dan blijft LPA laag en blijven de aders schoon.
Exact. Dat was een cruciale observatie. En hun hypothese was dus, LPA functioneert als een soort surrogaat voor vitamine C. Als een soort reserve-reparatiemolecuul.
Hoe bedoel je surrogaat?
Nou, als er te weinig vitamine C is om het collageen in de vaatwand sterk en stabiel te houden, dan neemt LPA die reparatierol over. Het plakt zich vast op de beschadigde, zwakke plekken en vormt zo een soort noodverband.
Ah, dus het LPA is dan eigenlijk nuttig in die situatie?
Op de korte termijn wel, om een acute breuk te voorkomen, maar
Omdat het zo plakkerig is en ontstekingen bevordert, leidt het op de lange termijn juist tot de opbouw van die gevaarlijke plaks.
En als je wel genoeg vitamine C hebt,
dan is die noodreparatie met LPA simpelweg niet nodig. Want dan is het collageen sterk genoeg. Vitamine C voorkomt dus de noodzaak voor het lichaam om LPA in te zetten als pleister.
En dat verklaart volgens hen waarom wij mensen die geen C maken en wel LPA hebben, zo gevoelig zijn voor aderverkalking.
Precies. En waarom dieren die zelf wel vitamine C maken en dus geen LPA nodig hebben als backup, er veel minder last van hebben. Het verklaart ook waarom aderverkalking bij mensen vaak erger is dan bij proefdieren in cholesterolstudies, omdat die proefdieren vaak nog wel zelf C maken.
Wauw, dat is echt een fascinerende draai aan het hele verhaal. En deze theorie, dat vitamine C tekort dus de oorzaak is en niet alleen een risicofactor, werd die verder onderbouwd?
Ja, het materiaal noemt nog een vervolgstudie met cavia's. Heel veelzeggend.
Oké.
Eén groep kreeg het equivalent van de menselijke RDI, dus ongeveer 60 milligram per dag omgerekend. De andere groep kreeg het equivalent van 5 gram per dag. 5 gram.
En het verschil?
Volgens de beschrijvingen was het dramatisch. De laag gedoseerde groep had na een paar weken al ernstige aderverkalking, vooral rond het hart. Echt vieze, verkalkte aders. De hoog gedoseerde groep?
Brandschoon.
Brandschoon. Geen enkel teken van plak. Latere studies rond 2000 met muizen die genetisch zo waren aangepast dat ze geen vitamine C meer konden maken, net als wij, bevestigden dit beeld. Zonder C kregen ze aderverkalking, met voldoende C niet.
Dus meerdere dierstudies lijken dit te ondersteunen.
Ja, en de RAF's conclusie was dan ook keihard. Vitamine C-gebrek is een fundamentele oorzaak van hart- en vaatziekten bij de mens. Niet zomaar een bijkomstigheid. Hij stelde zelfs, en dat staat ook in de bronnen, dat alleen cholesterol verlagen met medicijnen, zonder dit onderliggende vitaminetekort aan te pakken,
ja,
dat eigenlijk een medische fout is. Omdat je het symptoom bestrijdt, maar de oorzaak, die zwakke vaatwand, laat bestaan.
Poeh, dat is een boude stelling. Die gaat rechtstreeks in tegen de gangbare praktijk natuurlijk.
Absoluut.
Hoe vertaalt deze theorie zich dan naar een behandeling of preventie, volgens Pauling en Roth? Wat moet je dan doen?
Nou, ze patenteerden in 1992 een aanpak die hierop gebaseerd is. Heel logisch eigenlijk, vanuit hun theorie.
En die is?
De kern is, vul aan wat het lichaam tekortkomt om die vaten sterk te houden en die noodreparatie te stoppen. Dus, ten eerste, hoge dosis vitamine C.
Uiteraard. Voor collageen en als antioxidant.
Precies. Ten tweede, en dat is cruciaal in hun aanpak, de aminozuren L-usine en L-proline.
Lysine en proline, waarom die?
Dat zijn de belangrijkste bouwstenen voor collageen. Dus die heb je nodig om sterke nieuwe vezels te maken. Maar volgens Pauling en Rad hebben ze nog een functie.
Oh.
Ze werken als een soort teflon voor dat plakkerige LPA.
Teflon? Hoe dan?
LPA heeft speciale bindingsplaatsen waarmee het zich aan de vaatwand hecht. Met name aan lysineresten daar. Pauling en Rad zeiden, als je nou zorgt voor een overmaat aan vrije lysine- en proline-moleculen in het bloed,
Dan
hechten die zich aan die bindingsplaatsen op het LPA-molecuul zelf. Ze vormen er als het ware een beschermlaagje omheen.
Waardoor het minder makkelijk aan de vaatwand kan plakken.
Precies, het neutraliseert de plakkerigheid. En ze gingen nog verder. Ze geloofden dat deze aminozuren bestaande plaks zelfs konden helpen losweken door zich te binden aan de LPA die al in de plak zit.
Dus vitamine C om de vaten te versterken en de noodzaak voor LPA weg te nemen. En lysine en proline om het bestaande en nieuwe LPA onschadelijk te maken en te verwijderen.
Dat is de essentie, ja. Aangevuld met nog wat andere stoffen, zoals vitamine B3, niacine, waarvan ze zeiden dat het de productie van LPA door de lever vermindert, plus Q10 en L-carnitine voor de energievoorziening van de hartspier en vitamine E als extra antioxidant.
Een cocktail van voedingsstoffen dus, gericht op dat specifieke mechanisme.
Ja, RAF noemt dat cellulaire geneeskunde. Het idee is dat het lichaam geen fout maakt met die plakken, maar probeert te repareren. Het probleem is het chronische tekort aan de juiste bouwstoffen. Vul je die aan, dan kan het lichaam weer normaal functioneren.
En het doel is dan niet alleen de ziekte stoppen, maar zelfs omkeren.
Dat was hun claim, ja. Pauling en Rad waren ervan overtuigd dat deze aanpak hart- en vaatziektes niet alleen kon stoppen, maar zelfs kon terugdraaien. Het materiaal noemt een kleine studie uit 1996 bij 55 patiënten met bestaande aderverkalking.
Ja.
Die gebruikten deze therapie een jaar lang. En met speciale scans werd de groei van de plaks gemeten. Wat bleek? De progressie van de aderverkalking was significant verminderd, in sommige gevallen zelfs gestopt of licht omgekeerd.
Dat is opmerkelijk en dat staat natuurlijk haaks op de gangbare opvatting. De Hartstichting bijvoorbeeld, die wordt ook genoemd in je bronnen, stelt dat aderverkalking onomkeerbaar is. Een proces dat je hooguit kunt vertragen.
Precies. Dit is dus echt een fundamenteel andere visie. Rad ziet het als een dynamisch proces dat wel degelijk beïnvloedbaar is met de juiste voedingsstoffen. Overigens, er wordt ook nog kort glycine genoemd.
Glycine? Wat is dat?
Ook een aminozuur. Heel belangrijk voor collageen. Fung en Dini Colantonio, andere auteurs die genoemd worden, suggereren dat we daar in ons moderne dieet misschien wel structureel te weinig van binnenkrijgen. Mogelijk een tekort van 10 gram per dag.
10 gram?
Ja. Hun advies: neem dagelijks 10, 15 gram collageenpeptide of pure glycine. Dat zou goed zijn voor hart, bloeddruk, bloedsuiker, maar ook gewrichten en slaap. Past wel een beetje in hetzelfde straatje van bouwstoffen aanvullen.
Oké, dus het draait allemaal om die bouwstoffen. Maar als we dan teruggaan naar vitamine C als de absolute kern hierin, dan is de grote vraag: hoeveel heb je dan nodig volgens deze theorieën?
Ja, dat is de million dollar question, hè?
We hadden het al over die RDI van 75 tot 110 milligram. Dat is duidelijk gericht op scheurbuikpreventie. Maar de adviezen vanuit deze hoek zijn anders.
Veel hoger. De bronnen noemen verschillende getallen. De Vitamin C Foundation en onderzoeker Steve Hickey, die veel over opname en dosering heeft geschreven, suggereren bijvoorbeeld minimaal 3 gram per dag als basis.
3 gram? Dat is 3000 milligram.
Ja. Cardioloog Thomas Levy, ook een bekende naam in deze hoek, heeft het zelfs over 6 tot 12 gram per dag.
6 tot 12 gram.
En Pauling zelf adviseerde mensen die al hartziekte hadden 5 tot 6 gram vitamine C per dag. Plus dan nog die grammen lysine en proline.
Dus we praten echt over orders van grootte hoger dan de RDI.
Absoluut. De kritiek op de RDI is ook dat die vaak gebaseerd is op bloedwaarden in witte bloedcellen. Die cellen verzadigen relatief snel met vitamine C. Maar dat zegt misschien weinig over de behoefte in andere weefsels, zoals die vaatwand. Het zou een tekort elders kunnen maskeren.
Logisch punt. Maar goed, grammen per dag, dat is een enorme hoeveelheid. Neem je dat dan allemaal wel op? Krijg je daar geen last van?
Nee, en dat is een heel belangrijk punt dat Hickey benadrukt in het materiaal. De opname via de darmen is beperkt. Het is geen lineair verband.
Hoe bedoel je?
Nou, als je 1 gram oraal innemen, neemt een gezond persoon daar misschien de helft, zo'n 500 milligram, van op. Maar als je 12 gram in één keer neemt, neem je misschien maar 1,5 tot 2 gram op.
Ah, dus de efficiëntie neemt af bij hogere doses.
Precies. Het lichaam kan maar een bepaalde hoeveelheid tegelijk door de darmwand transporteren. De rest
verdwijnt via de achterdeur.
Juist. Echter, en dat is interessant, die opnamecapaciteit is niet statisch. Die neemt toe als de behoefte van het lichaam stijgt.
Bij ziekte bijvoorbeeld.
Ja, bij ziekte, stress, infecties. Dan kan het lichaam ineens veel meer opnemen. Hickey's advies is daarom te streven naar wat hij noemt dynamic flow.
Dynamische stroom?
Ja. Het idee is om te zorgen voor een constante, lichte overmaat van vitamine C in het darmsysteem, zodat er altijd wat beschikbaar is voor opname. En dat bereik je door de inname te spreiden over de dag.
Dus niet 1 grote dosis, maar meerdere kleintjes.
Precies. Bijvoorbeeld elke 3 tot 4 uur een dosis. Zo zorg je voor een continue aanvoer naar het bloed en een stabielere bloedspiegel.
Oké, dat klinkt logisch. Maar hoe bepaal je dan hoeveel jij persoonlijk nodig hebt? Die adviezen van 3, 6, 12 gram zijn nogal een range.
Het materiaal noemt het concept darmtolerantie.
Ja, dat is een praktische methode die vaak wordt beschreven om je individuele behoeften en bovengrens te vinden.
Hoe werkt dat?
Je begint met een lage dosis, verdeeld over de dag. En dan verhoog je die langzaam, bijvoorbeeld elke dag een beetje meer. Totdat je merkt dat je darmen licht gaan protesteren.
Protesteren? Wat merk je dan?
Meestal wat grommel, wat gasvorming of een wat lossere stoelgang. Niets ernstigs, maar wel een signaal. Dit is de maximale hoeveelheid die mijn darmen op dit moment kunnen verwerken. Dat is je darmtolerantiegrens.
En dan?
De optimale dagelijkse onderhoudsdosis zou dan net iets onder die grens liggen. Vaak wordt gezegd, neem ongeveer 75% van de dosis die die lichte darmklachten gaf. Dus je zoekt je eigen grens op.
Ja, en die grens is heel individueel. Die hangt af van je gezondheid, stressniveau, of je rookt, je genen, alles speelt mee. Bij gezonde mensen ligt die misschien rond de 4-10 gram per dag. Maar bij ernstige ziekte...
Dan stijgt die tolerantie.
Enorm. De bronnen noemen dat mensen met bijvoorbeeld griep, longontsteking of zelfs kanker soms wel 50, 100 of zelfs 200 gram per dag kunnen verdragen zonder darmklachten.
200 gram? Dat is bijna een half pond.
Ja, dat illustreert de gigantische behoefte die het lichaam dan blijkbaar heeft aan vitamine C om die stress te bestrijden.
Ongelooflijk. En hoe snel werkt zoiets dan als je die hoge dosis neemt? Hoe lang duurt het voordat je effect zou kunnen zien op, zeg, die plaks?
Nou, dat hangt weer af van de dosering en het doel. Vitamine C heeft een interessante halfwaardetijd in het bloed. Bij hoge doses is die heel kort. Misschien maar 30 minuten.
Zo kort?
Ja, maar bij lage doses, in het RDI bereikt, is de halfwaardetijd juist heel lang, 8 tot 40 dagen. Dat is een beschermingsmechanisme van het lichaam om een beetje C zo lang mogelijk vast te houden bij dreigend tekort.
Ah.
Maar Hickey stelt, voor therapeutische effectiviteit, dus om echt iets te veranderen in het lichaam, heb je langdurig voldoende hoge bloedspiegels nodig. Die korte halfwaardetijd bij hoge doses betekent dus dat je het vaak moet innemen.
Vandaar dat gespreide innemen.
Precies. Zijn advies? Streef naar een bloedspiegel van minimaal 100 micromol per liter. Dat bereik je al met ongeveer 500 milligram elke 4 uur. Maar liever nog richting de 220-250 micromol.
En hoeveel moet je daarvoor nemen?
Dat vereist al snel richting de 3 gram elke 3-4 uur. Dus voor preventie, zegt hij, is misschien 6 gram per dag verspreid een goed begin. Maar voor daadwerkelijke plakenreductie?
Ja.
Dan heb je het al snel over 10 tot 30 gram per dag. En dat is geen quick fix. Dat kan een langdurig proces zijn, mogelijk jaren duren.
Jaren zelfs. Het vraagt dus om, behoorlijk wat commitment en discipline?
Zeker. En er zijn nog nuances. Mensen met metaboolsyndroom bijvoorbeeld, die hebben lagere bloedspiegels bij dezelfde inname. Die nemen het minder goed op of verbruiken meer.
Oké. En IV-toediening via infuus, dat omzeilt natuurlijk die opnamelimieten van de darm.
Klopt. Daarmee kun je extreem hoge bloedspiegels bereiken die oraal onmogelijk zijn. Vandaar dat dat in acute situaties, zoals bij die hartstilstand of sepsis, wordt onderzocht en toegepast.
Helder. En zijn er nog specifieke bronnen of vormen van vitamine C die worden aangeraden? We denken vaak aan sinaasappels en kiwis.
Ja, fruit en groenten zijn natuurlijk de bekendste bronnen. Maar het materiaal noemde ook die ervaring van poolreiziger Stefansson met de Inuit.
Oh ja, die aten nauwelijks plantaardig.
Klopt, vooral vlees en vis. En toch geen scheurbuik, hoe kon dat?
Nou...
Vitamine C zit dus ook in dierlijke producten, maar vooral in dingen die wij nu vaak weggooien of doorbakken. Rauw orgaanvlees, zoals lever en hersenen, bindweefsel en zelfs in de huid van walvissen, muktuk, die de Inuit aten. Door het rauw of licht gegaard te eten, bleef de vitamine C behouden.
Bijzonder. Dus niet alleen uit planten. En qua supplementen, is er nog verschil?
Ja, er is de eeuwige discussie. Is puur ascorbinezuur, de synthetische vorm, net zo goed als vitamine C in een natuurlijk complex, dus met de bioflavonoïden en andere cofactoren die er in fruit bijvoorbeeld bij zitten? De meningen zijn verdeeld. Pauling gebruikte gewoon ascorbinezuur en voor mensen die last hebben van het zuur zijn er de ontzuurde vormen, de minerale ascorbaten, zoals calcium of magnesium ascorbaat. Die zijn milder voor de maag.
Oké. Nog één dingetje dat me opviel in de bronnen. Een link met immuniteit en cholesterol. Uwe Raffenskopf werd genoemd.
Ja, dat is een interessante zijlijn. Recente studies, onder andere naar COVID-19, lieten zien dat lage cholesterolwaarden, zowel LDL als HDL, geassocieerd waren met een ernstiger ziekteverloop.
Lage cholesterol? Maar we horen toch altijd dat dat goed is?
Voor hart- en vaatziekten misschien, maar Raffenskopf en anderen wijzen erop dat cholesterol, met name LDL, ook een belangrijke rol speelt in het immuunsysteem. Het kan bijvoorbeeld bacteriën en virussen binden en onschadelijk maken.
Serieus?
Ja,
Eerdere studies lieten ook al zien dat mensen met erg laag cholesterol een hoger risico hadden om te overlijden aan infecties. Dit plus de bekende link tussen lage vitamine D-spiegels en infectiegevoeligheid suggereert dat het lichaam bepaalde natuurlijke voorraden nodig heeft voor een goede afweer. En dat het kunstmatig verlagen daarvan misschien onbedoelde gevolgen heeft.
Dat is weer een heel ander vaatje dat je opentrekt. Maar het past wel bij het idee dat het lichaam misschien complexer reageert dan we soms denken.
Precies.
Oké, laten we proberen dit complexe beeld samen te vatten. De informatie die je hebt aangeleverd schetst eigenlijk twee deels overlappende, maar ook deels contrasterende verhalen.
Ja, dat klopt.
Aan de ene kant zien we dus het meer gangbare onderzoek. Dat bevestigt, ja, vitamine C is belangrijk voor die endotheelfunctie. Het is een antioxidant. En er zijn suggesties dat meer dan de RDI, zegt die 500 milligram of meer, gunstig kan zijn, zeker bij risicogroepen. En in acute situaties kunnen hoge doses via infuus mogelijk helpen.
Dat is de ene kant en die wordt steeds meer onderkend, lijkt het.
En aan de andere kant is er die, ja, veel radicalere theorie van Willis, Pauling en Rath. Die stelt, nee, het gaat veel dieper. Een chronisch, subklinisch vitamine C-tekort is de fundamentele oorzaak van verzwakte bloedvaten en dus van aderverkalking.
Ja, waarbij die plaakvorming met cholesterol en vooral LPA een noodreparatie is.
En de oplossing is dan volgens hen hoge doses vitamine C, aangevuld met lysine en proline, om die vaatwand te herstellen en die reparatie overbodig te maken. Met het idee dat je het proces niet alleen kunt stoppen, maar mogelijk zelfs omkeren.
Precies. Die alternatieve visie daagt dus echt het heersende paradigma uit. Dat aderverkalking primair een cholesterolprobleem is of een onvermijdelijk gevolg van ouder worden.
Het stelt eigenlijk, het is een logische reactie van het lichaam, maar wel op een tekort. Een tekort aan essentiële bouwstoffen voor het onderhoud van die cruciale infrastructuur, onze bloedvaten.
Ja, en dat plaatst niet alleen vitamine C, maar ook collageen, LPA, lysine, proline in een heel ander, veel centraler perspectief. Het gaat dan niet alleen om symptoombestrijding, zoals cholesterol verlagen, maar om het aanpakken van wat zij zien als de onderliggende structurele zwakte.
En dat brengt ons dan bij de laatste gedachte. Een vraag om misschien nog even over na te denken na deze verkenning van jouw bronnen?
Ik ben benieuwd.
Zijn we door ons historisch en nog steeds zo sterk te focussen op het managen van cholesterol mogelijk blind geweest? Blind voor een fundamenteler aspect van hartgezondheid, namelijk de structurele integriteit van onze bloedvaten zelf en de potentieel cruciale, maar misschien zwaar onderschatte rol die een ogenschijnlijk simpele vitamine als C daarin speelt, volgens de theorieën en studies die je vandaag hebt gedeeld.
Dat is inderdaad een vraag die blijft hangen.
Een vraag die zeker uitnodigt tot verder nadenken.